Goedemorgen, ook van mijn kant. We willen Gods woord samen openen. Ik wil graag twee gedeeltes met u lezen. Eerst een stukje uit 2 Korinthe, hoofdstuk 5. En daarna het Oude Testament, Psalm 19 nog een keer. Dus 2 Korinthebrief, hoofdstuk 5. 2 Korinthe 5 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Paulus heeft gesproken in hoofdstuk 3 over het oude en nieuwe verbond. Over de schat in aarde vaten. En dan gaat hij verder in hoofdstuk 5 vers 1. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het, die ons juist daartoe bereid heeft, en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn we te alle tijden vol goede moed, ook al weten wij dat wij, zolang we in het lichaam ons verblijf hebben, verre van de Heer in de vreemde zijn, want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat aan ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, het nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dan Psalm 19, de zesde en laatste omschrijving, wil ik graag behandelen vanmorgen van het woord van God. Nou, we lezen inleidend het hele psalm nog een keer. Over Gods majesteit in de schepping en in de wet, in zijn woord, de Torah. Het is een psalm van David voor de koorleider. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden en hun stem wordt niet vernomen. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon. Die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is er opgang en er omloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. De wet des Heeren is volmaakt. Zij verkwikt de ziel. De getuigenis des Heeren is betrouwbaar. Zij schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De bevelen des Heeren zijn waarachtig. Zij verheugen het hart. Het gebod des Heeren is louter. Het verlicht de ogen. De vrezen des Heeren is rein, voor immer bestendig. De verordeningen des Heeren zijn waarheid, al te gader rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud. En zoeter dan honing, ja, dan honingzeem uit de raad. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen. In het houden ervan ligt rijke beloning. Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek van de verborgenen mij vrij. Behoed ook uw knecht voor overmoed. Laat die over mij niet heersen, dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Tot zover. 10b staat vanmorgen centraal. De verordeningen des Heren zijn waarheid, al te gader rechtvaardig. We hebben allemaal als mens een ingeschapen rechtvaardigheidsgevoel. De een heeft dat wel meer dan de ander, maar we weten dat het onrecht niet goed is en dat daar wat aan gedaan moet worden. Als we het nabij meemaken, dan willen we er eigenlijk iets aan doen. Vaak zijn we daartoe niet in staat. Maar het kookt van binnen. Onrecht roept boosheid en verontwaardiging op. We kennen in ons land gelukkig een rechtssysteem wat meestal wel redelijk functioneert. Het blijft mensenwerk dus gebrekkig. En er worden nogal eens vergissingen gemaakt. Lucia de B. hebben we weer gezien. Het verre verleden moordzaak in Putten. Allemaal rechterlijke dwalingen. Dat is wel heel triest. De waarheid is door een mens niet altijd te achterhalen. Want die is ook nogal eens complex en moeilijk voor ons te zien. De Bijbel spreekt over de Heere God als zijnde de redder en de rechter. Hij is ook die straks recht zal spreken op grond van de waarheid, die hij kent en die hij zelf is. De Heer Jezus, hij wordt gezien ook als de pleitbezorger, als de grote advocaat, die voor ons pleit in de hemel. Zo heeft David God ook leren kennen. Niet alleen als de schepper en niet alleen als de redder, maar ook als de rechter. Hij heeft dus een veelzijdig beeld van God, zou je kunnen zeggen. En het is goed voor ons als wij dat ook hebben. David bezingt zo de Heere God en bezingt het woord van de Heere God. Allerlei aspecten. Gods majesteit in de schepping en Gods grootheid en majesteit in de wet, in zijn Torah. We hebben al gezien dat het woord van God wordt omschreven als de wet, vers 8, die de ziel verkwikt, die de ziel bekeert. Het getuigenis van de Heere, dat ook wijsheid schenkt aan de pas bekeerde mens. De bevelen van de Heere die waarachtig zijn, die blijdschap geven aan het hart van de bekeerde mens. Het gebod van de Heere dat lichtende ogen geeft, blijdschap geeft, diepe blijdschap in de ziel. De vrezen van de Heere die rein is, die blijft, die zo belangrijk is dat ze de eeuwigheid doorstaat. En vanmorgen de laatste, de verordeningen des Heeren die waar zijn, al te gader rechtvaardig. Letterlijk staat er dan in het Hebreeuws: de oordelen van Yahweh zijn waar, ze zijn rechtvaardig, alle tezamen. We zullen die tekst met elkaar bekijken. Onder het thema uitstekende uitspraken. We zullen het weer indelen in drie stukjes. Het wezen van het woord van God wordt hier genoemd. De verordeningen van de Heere, dat is het wezenlijke. De waarde ervan is ze zijn waarheid. En wat het uitwerkt is dat ze al te gade rechtvaardig zijn. Dus de uitspraken zullen straks rechtvaardig zijn. Er zal geen enkel commentaar op gegeven kunnen worden. Het zal uitstekend zijn, zonder enige fout. Eerst het wezenlijke van het woord van God zoals het hier omschreven wordt. De verordeningen van de Heere. Verordeningen. Mispaat staat er dan in het Hebreeuws, wat betekent uitspraak, oordeel, beslissing of vonnis. Uitspraak, oordeel, beslissing of vonnis. Dus de uitspraken, het oordeel, de beslissing, het vonnis van de Heere God zijn waar. Wat hij uitspreekt straks als rechter, zal waar blijken te zijn. Omdat hij alles weet, alles kent, alles ziet, alles overziet. Dat wat wij mensen missen daarin, dat heeft God wel op een volmaakte wijze. Verordeningen. Van Dalen zegt, Nederlands overheidsbesluit. Een vastgesteld algemeen bindend voorschrift. Het komt van een werkwoord in het Hebreeuws dat betekent oordelen, vonnis spreken. Dus hier staat eigenlijk, de verordeningen, dat zijn de uitspraken van de Heere straks. De beslissingen, de oordelen, het vonnis wat God een keer gaat uitspreken. Dat is waar. Doet hij gelukkig nu nog niet. God stelt dat uit tot een bepaald moment. God is ook langmoedig met de mens, opdat de mens nog tot bekering komt en zich buigt onder het offer wat de Heer Jezus bracht op Golgotha, waar Gods uitspraak, waar Gods vonnis is geveld over de zonde. Nu, om dit woord nog wat beter te begrijpen, willen we gaan kijken naar de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt, van de 417 keer in het Oude Testament alleen al. Dat is in Genesis 18, vers 19. Genesis 18, vers 19. Hoofdstuk 18 begint met het feit dat God opnieuw aan Abraham een zoon belooft, een lijfelijk erfgenaam. En dan komt de Heer op bezoek. En Abraham ontvangt hem. Dan gaan ze weg, nadat God beloofd heeft dat er een Sara een zoon zal baren. En dan staat er in vers 16 van Genesis 18, toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. En de Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden. En met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zoon en zijn huis na hem de weg des Heeren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heer en Abraham vervullen wat hij over hem gesproken heeft. Nu staat hier in dit gedeelte, ik heb Abraham gekend, opdat de weg des Heeren zou bewaren om recht te doen. Beslissingen, uitspraken, oordelen te doen. Kiezen, zou kiezen wat goed en kwaad. Het goede zou kiezen en het kwade zou nalaten. En dit is, wordt gezegd in verband met de context van Sodom en Gomorra. Waar God van zegt, het geroep in vers 20 over Sodom en Gomorra is voorwaar groot en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil neerdalen om te zien of ze inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is of niet. Ik wil het weten. De mens was verschrikkelijk ontspoord. Het recht werd met voeten getreden op alle mogelijke manieren. Het onrecht tierde welig. Gods wet werd voortdurend overtreden. En de mens deed zijn eigen zin. En we zien diezelfde mentaliteit opnieuw in onze tijd opkomen, meer en meer. Dat de mens gaat leven naar zijn eigen verlangens en begeerten. En dat ook uitleeft. Wat voor consequenties dat ook maar mogen hebben. Maar God gaat er iets aan doen, toen en ook nu. Sodom en Gomorra, het liep lelijk uit de hand. De mens verwilderde, totaal. God gaat ingrijpen, zijn oordeel moet en gaat komen, want het is zijn schepping. En God heeft recht gesproken over Sodom en Gomorra. Ze zijn onder de zwavel en vuur bedekt geraakt. En niemand dan Lot en zijn dochters zijn ontkomen. En Sodom en Gomorra worden later in de Bijbel ook als een voorbeeld gesteld voor het nog komende oordeel. Er is een oordeel geweest, zondvloed met water, maar er zal een oordeel komen met vuur, zegt Petrus in zijn brief. In 2 Petrus 2 vers 6 zien we dat hij dat ook aanhaalt, Sodom en Gomorra, als hij spreekt over de eindtijd en de laatste uitspraken van God, het laatste vonnis wat God gaat vellen. En dan zegt hij het zo. Er zijn twee momenten geweest, de zondvloed en Noach, dat zegt hij dan in vers 5, als een voorbeeld van het eindoordeel al. En dan zegt hij in vers 6, en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, maar de rechtvaardige Lot die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel, heeft hij behouden. Sodom, Gomorra tot as verbrand, tot een voorbeeld gesteld voor hen die goddeloos zouden leven. Als een waarschuwing. Jammer genoeg helpt dat meestal niet zoveel. En doen mensen toch hun eigen zin, wat de consequenties ook mogen zijn. Verordeningen des Heren, het vonnis van God, de uitspraken van God. De psalmen spreken erover, meer dan 65 keer. In psalm 1 vind je dat al staan. Psalm 1 vers 5. En dat vonnis dat God gaat uitspreken, dat zou eigenlijk een schrikbeeld moeten zijn voor de goddelozen, opdat zij tot God zouden vluchten. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, in de uitspraken die God zal doen, in het vonnis wat God zal spreken, zoals het hier letterlijk staat, nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. De goddelozen, de zondaar, die niet is gevlucht naar het kruis van Golgotha, om het zo maar te zeggen, zal geen stand houden in het gericht. Hij zal vallen. Hij zal veroordeeld worden. Over hem zal het vonnis worden uitgesproken. In Psalm 119, vers 52, staat juist de geweldige troost die het is voor de gelovigen. In Psalm 19 wordt 23 keer over dat vonnis gesproken. En vers 52 is er één van. Als ik denk aan uw verordeningen van ouds, dan moeten we weer denken aan uw uitspraken, aan uw vonnissen van ouds, het oordeel wat u vroeger hebt uitgesproken. O Heere, dan ben ik getroost. Als u of mij onrecht wordt aangedaan, is dat een pijnlijke ervaring. Ik weet niet of u dat kent, ik wel. Dat doet pijn. Je wordt vernederd, je wordt opzij geschoven, je wordt niet geloofd. En je verlangt dat dat onrecht rechtgezet wordt. Je kan zelfs de rechter inschakelen, waarvan je hoopt dat hij recht spreekt, maar het niet altijd doet, helaas. En dan geef je het over aan hem die rechtvaardig oordeelt, aan God. Hij zal een keer daarop terugkomen. Dat is een troost voor de gelovigen. Daarom kun je dat ook loslaten en het handen geven, dat onrecht. Want anders, als je ermee blijft rondlopen, dan verteert het jezelf van binnen. Het vreet je vrede op en het vermoordt je rust. Zalig de mens die dat overgeeft zoals de Heer Jezus dat deed. 1 Petrus 2 vers 20, 21. Waar dat staat, dat de Heer Jezus niemand uitschold. Hij klaagde niet, hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zalig de mens die de Heer die Jezus voorbeeld daarin volgt. Als ik denk aan uw uitspraak, uw vonnissen, uw verordeningen van ouds, o Heere, dan ben ik getroost. Want uw vonnis is rechtvaardig en zal dat ook aan het einde der tijden zijn. In vers 75 van diezelfde psalm komt het nog een keer voor. Ik weet, o Heere, dat uw oordelen gerechtigheid zijn en dat gij in trouw mij hebt verdrukt. Vers 120 zegt het nog een keer. Mijn vlees beeft van schrik voor u. Ik vrees voor uw oordelen. Er is een heilzame schrik die me weerhoudt om te zondigen. De vrezen van de Heere. Vers 160 tot slot nog van die psalm zegt het. Heel uw woord is de waarheid. Al uw rechtvaardige verordeningen, uitspraken, vonnissen zijn voor eeuwig. God hoeft nooit op een van zijn vonnissen terug te komen. God hoeft nooit een van zijn uitspraken te herroepen. Alles wat hij doet is recht, rechtvaardig en op grond van waarheid. Dat is onvoorstelbaar. God heeft de grenzen bepaald voor de mens. Die goed zijn voor zijn eigen gezondheid en eigen geluk. En zodra een mens die grens overtreedt, dan komt God in beweging. Hij trekt ze weer recht, de grenzen. Straks, we leven in een tijd van genade, waarin God de dingen in onze ogen op zijn vrije loop laat. Waar hij niet ingrijpt. De oud-testamentische tijd greep hij in. Liet hij het vuur in de hemel komen. Sprak hij oordelen uit. Maar in de nieuw-testamentische bedeling is dat niet zo. Straks gebeurt dat opnieuw. Dus het wezen van het woord van God zoals David het hier omschrijft in Psalm 19. De verordeningen des Heeren zijn de vonnissen, de uitspraken van de Heeren. Zijn oordeel over de zonde. Hij maakt alles weer goed. Wat de mens heeft verpest, kapot gemaakt. Hij trekt het weer goed en hij maakt het weer goed. Trekt het weer recht. Nou, we hebben het al gezegd. Wat is de waarde? Het tweede punt van die verordeningen. Ze zijn waarheid. Waarheid. Niet aan veranderingen onderhevig. Waarheid is altijd gelijk. In elke tijd, in elke cultuur is de objectieve waarheid hetzelfde. Daarom is de moderne mens niet meer geneigd te geloven in een objectieve waarheid. De moderne mens gelooft alleen nog maar dat er een subjectieve waarheid is. Dat wil zeggen, het is waar zoals ik het beleef. Zoals ik beleef is het waar. Nou, dan heeft ieder dus zijn eigen waarheid. Gelukkig is dat niet zo. Er is één waarheid, dat is een objectieve waarheid, die is vervat in dit woord van God, in de oorspronkelijke talen, in Hebreeuws, Aramees en Grieks. Dat is de waarheid, objectieve waarheid van God. En op grond daarvan zal hij oordelen. God komt daarop terug. Waarheid. Letterlijk emet in het Hebreeuws, dat betekent stabiliteit, evenwicht. Duurzaamheid, bestendigheid. Het ligt vast. Een fundament onder je leven wat blijvend is en wat niet stuk kan. Dat is de waarheid. Dat zorgt voor betrouwbaarheid en zekerheid en rust in je leven. Stabiliteit, niet aan veranderingen onderhevig. Je kunt erop aan, je kunt er zeker van zijn. In Genesis 24, vers 27... vinden we dat begrip waarheid in het Oude Testament, in de Bijbel, voor de eerste keer. Genesis 24. Het leven van Abraham, de vader van alle gelovigen. Sara was gestorven. En Abraham en Isaac waren diep bedroefd. Ze waren in rouw. Het doet pijn om in aanraking te komen met de gebrokenheid van het leven, vooral als het zo dichtbij is. En dan dreig je uit je evenwicht te raken. dan dreigt er toch wat onrust te komen in je leven. En wat doet Abraham? Hij stuurt zijn knecht erop uit, want Isaac moet een vrouw hebben. Er moet weer een vrouw terug in de tent komen. Want een vrouw zorgt voor rust in huis, stabiliteit in huis, een thuis. Een man kan dat slecht. Als je alleenstaande mannen ontmoet, dan zie je dat gelijk aan het huis. Mannen zijn niet lang alleen, over het algemeen. Hertrouwen snel, vrouwen niet. Soms. Maar de hand van de vrouw, het hart van de vrouw, de kunde van de vrouw, geeft weer evenwicht in huis. Abraham stuurt Eliezer op pad, God heeft beloofd. En hij zal je helpen, Eliezer. Vertrouw maar op God. En hij bidt een gebed. Ja, wat moet je? Hij wist waar hij naartoe moest, maar hoe moet je dat aanpakken? Voor je baas een goede vrouw zoeken. Dat is niet zo eenvoudig. Hij bidt tot God. En hij bidt een verstandig gebed. Dat die vrouw geweldig dienstbaar zou zijn. Dus oog heeft voor een ander. Zorgzaam is. Dat is niet per definitie zo. En dan staat er in vers 27... 26, 27, toen boog de man zijn knieën en wierp zich neer voor de Heer en zeide: geprezen zij de Heer, de God van mijn Heer Abraham, die zijn goede tierenheid en trouw niet ontrokken heeft aan mijn Heer. Wat mij aangaat, de Heer heeft mij geleid op de weg naar het huis der broeders van mijn Heer. Hij heeft Rebecca gevonden. En dan staat er de uitdrukking: God die zijn goede tierenheid en trouw niet ontrokken. En trouw, daar staat het woordje waarheid in het Hebreeuws. Het woordje wat we in Psalm 19 ook vinden. Gods verordeningen zijn waarheid. Hier staat ook het woordje waarheid. Die God, die zijn goede tierenheid en waarheid, want trouw komt voor uit waarheid, en daarom staat hier trouw, die zijn waarheid niet ontrokken heeft aan mijn Heer. Waar. Stabiliteit. Rust. Van de Heer Jezus wordt gezegd in het Nieuwe Testament dat hij de weg en de waarheid en het leven is. Christus is de waarheid in hoogst eigen persoon. Hij weet alles, hij ziet alles, hij doorziet alles. Dat heeft hij wel laten zien toen hij hier op aarde leefde. Hij wist wat er in de harten van de mensen leefde. Hij kende hun nood, hij kende hun verdriet. Hij wist wat er in hen omging, ook in het hart van de fariseeën. En ze waren verbaasd en verwonderd over hem. In Openbaring 1 vers 14 ziet Johannes hem, ziet hij de Heer Jezus als de opgestane Heer. En er staat er, hij had ogen als een vuurvlam. Alles doorborend, alles doorzien. Hij weet alles, hij kent alles. En de Heer zou dus zo het oordeel kunnen uitspreken. Maar hij wacht nog even. In 1 Korinthe 3, we hebben 1 Korinthe 5 gelezen, maar ik lees u een stukje uit 1 Korinthe 3. Daar lezen we waarom dat nu nog niet allemaal merkbaar is en werkt, uit zijn uitwerking krijgt. 1 Korinthe 3 vers 10, waar Paulus zegt: naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, de waarheid, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud en zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal in het licht komen, want de dag, de oordeelsdag, zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. Hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 1 Korinthe 4, vers 1 zegt hij dat nog een keer. 4, vers 4, ja, ook mijzelf beoordeel ik niet, want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardig. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen, de raadslagen van de harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. God zal straks alles aan het licht brengen. Een bankbiljet, dat kan een valse zijn. Tegenwoordig worden ze elke keer gecontroleerd bij de kassa. Piep, 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 groen lichtje. Hij is goed. Maar goede valse bankbiljetten, die kunnen wij niet onderscheiden. Dan moet je wel een hele goede kenner zijn. En God ziet met een scherp oog alle kleine gebreken die er zijn in u en mijn leven. En die wil hij tijdens ons leven al graag wegwerken. En daarom worden wij in ons leven als zonen en dochteren van God getuchtigd, zegt de Bijbel. Gedisciplineerd, opgevoed. Dat is ook al een soort beoordeling. Het echte oordeel ligt achter ons en is uitgevoerd bij Golgotha. Het oordeel over de zonde. Maar we worden als zoon en dochter van God ook beoordeeld. God pakt ons aan op onze fouten en wil die uitzuiveren in ons leven. En straks worden we geoordeeld voor de rechterstoel van Christus als een dienaar. Dan worden we beoordeeld op het feit wat we met Gods genade hebben gedaan als kind van God. Wat we in ons lichaam hebben gedaan, ten goede of ten kwade. We hebben dat gelezen in de Korinthebrief. Alles zal gebeuren naar waarheid. God ziet elk vlekje. Vlekkeloos. Zonder meer. En dat is een geweldige bescherming voor u en mijn leven. Nou, wat werkt het uit? Al te gade rechtvaardig staat er in onze vertaling. Maar er staat, ze zijn rechtvaardig allemaal tezamen. Al die uitspraken van God zijn naar waarheid en op grond van zijn recht. Maar God heeft geen dikke boeken nodig, zoals onze rechters. Hij weet dat uit zichzelf. Zo groot is onze God. Rechtvaardig, handelend naar recht, onpartijdig, in overeenstemming zijnd met de regels van het recht. Er is een prachtig voorbeeld in het Oude Testament, tot slot, wat ik nog graag wil laten zien, waar dat heel sterk naar voren komt. Genesis 38. Genesis 38. Waar ook voor de eerste keer in de Bijbel sprake is van recht en rechtvaardig. Juda, de godlover, had verschillende zonen. We moeten maar eens nalezen, het is een pijnlijke geschiedenis die daar open en bloot wordt geschreven. En verschillende zonen waren getrouwd met dezelfde vrouw omdat ze allemaal stierven. Zwagerhuwelijken. En dan belooft Juda aan Tamar, de vrouw van zijn twee zonen, dat hij ook de jongste zoon van hem zal mogen trouwen. Maar dat duurde nog even, want die was nog te jong. Maar hij kwam zijn belofte niet na. En dan gebeurt er het volgende. Na verloop van vele dagen, vers 12, stierf de dochter van Sua, de vrouw van Juda. En toen Juda de rouwtijd ten einde gebracht had, ging hij naar de scheerders van zijn schapen, hij en zijn vriend Hira. En toen aan Tamar bericht werd, zie, uw schoonvader is naar Timna gegaan om zijn schapen te scheren, trok ze haar weduwkleed aan, bedekte zich met een sluier, vermomde zich en ging zitten aan de ingang van Enaim. Omdat zij gezien had dat Sela groot geworden was, de laatste zoon dus van Juda, en zij hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar aangezicht bedekt had. En hij wendde zich tot haar aan de weg en zeide: welaan, laat mij toch tot u komen, want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. Daarop zeide zij: wat zult gij mij geven wanneer gij tot mij komt? En hij zeide: ik zal u een geitenbokje van de kudde zenden. Zij dan zeide: als gij mij dan maar een pand geeft totdat gij het gezonden hebt. Nou, toen gaf hij een pand, zegelring, snoeren en een staf, drie dingen. Nu later wordt openbaar dat Tamar zwanger is en dan is Juda boos. Want ze heeft niet goed gehandeld, niet rechtvaardig. Zegt vers 24, ongeveer van ongeveer 3 maanden werd Juda bericht: uw schoondochter heeft hoererij bedreven en zie, zij is ook zwanger door hoererij. Toen zei de Juda: breng haar naar buiten opdat zij verbrand worden. Terwijl ze naar buiten gebracht werd, zond zij haar schoonvader deze boodschap: bij de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. En dan waren die drie dingen: zegelring, snoer en de staf. Toen herkende Juda ze en hij zeide: zij staat tegenover mij in haar recht, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela heb gegeven en hij heeft geen gemeenschap meer met haar gehad. Zij staat tegenover mij in haar recht. Zij was rechtvaardig. Het is wel beschamend geweest natuurlijk voor Juda. Maar zij zocht recht, natuurlijk op een verkeerde manier. Maar zij was rechtvaardig, zegt Juda. Ik heb onrecht gepleegd. Ik ben onrechtvaardig geweest. Nou, dat is de hele praktische uitwerking van het rechtvaardig zijn. God is een rechtvaardige God en hij zal rechtvaardig spreken. Dat betekent, hij zal rekening houden met alle omstandigheden en dan zijn oordeel uitspreken. Wij spreken vaak te snel ons oordeel uit over een ander. Wij weten niet de ins en de outs, we weten niet de omstandigheden, we weten niet waardoor het gekomen is, hoe het gekomen is, op grond waarvan iemand gehandeld heeft. We weten er allemaal veel te weinig van af en soms helemaal niks en zeggen dan toch, spreken we toch ons oordeel uit. God zal rechtvaardig oordelen. Hoe zal hij dat doen? Tot slot, Johannes 5, dat zal hij doen in Jezus Christus, zijn Zoon. Waarom? Het staat er heel duidelijk bij in Johannes 5. Vers 22 en 27. Als Jezus getuigt van zichzelf, dan zegt hij onder andere ook dit. Johannes 5, vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, op het moment dat hij dat zegt, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat alle de Zoon eren gelijk ze de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, ook de Vader niet, die hem gezonden heeft. En dan iets verderop in vers 27. En hij heeft hem macht gegeven, de Zoon dus, om gericht te houden. Hè? Om dat vonnis uit te spreken. Waarom? Omdat hij de Zoon des mensen is. Jezus is de God die mens geworden is en hij zal als Zoon des mensen recht spreken. Dat betekent als iemand die ook mens geweest is, die ook pijnen gevoeld heeft, die ook honger heeft gehad, die ook onrecht is aangedaan, die als een hoge priester dat allemaal heeft moeten ondergaan en dat heeft gevoeld. Dus hij zal met gevoel, om het maar zo te zeggen, met medelijden recht spreken. Wij moeten op uitspraken terugkomen. Ze zijn vaak niet terecht en onbezonnen. Gods woord en God zelf is veelzijdig en volledig. God hoeft nooit op een uitspraak terug te komen. En de uitspraak, het vonnis wat hij straks gaat vellen over de wereld, over de ongelovigen, over de ongeborenen. Nou, noem het maar op. Wij kunnen dat niet plaatsen en heel moeilijk. Hij zal dat op een hele rechtvaardige manier doen. Niemand zal hem tot verantwoording kunnen roepen. De vonnissen des Heren, de verordeningen des Heren, Psalm 19, zijn waarheid. Al tezamen, allemaal tezamen, zijn zij rechtvaardig. Uitstekende uitspraken die ze al God straks doen in zijn eindoordeel. Daar kunnen we zeker van zijn. En als het goed is, geeft ons dat de nodige rust en zekerheid en stabiliteit in ons leven van elke dag. De Heer zegent zijn woord aan ons aller hart en helpen ons om op hem in alles te vertrouwen. Halleluja. Amen. Zullen we samen de Heer ook danken. Heer onze God, wij danken u hartelijk dat we tot u kunnen vluchten, want u hebt de Heer Jezus gegeven als een losprijs voor onze zonden. En hij heeft daarvoor rechtvaardig geleefd, 33 jaar lang. En dat leven rekent u ons toe, onbegrijpelijk, heren. Maar dat is genade, pure genade van uw kant. Dank dat u ons, dat u het oordeel, het vonnis hebt uitgesproken over de Heer Jezus aan het kruis. En dat dat achter ons mag liggen, als kinderen van God. Dank dat u ons met, door het woord, door uw woord en geest ook opvoedt in het leven. Dingen rechtzet, dingen aanwijst. Die we mogen beleiden en mogen wegdoen voor uw aangezicht. Dank dat we straks ook voor uw troon mogen verschijnen. En dat u ook ons zult beoordelen op grond van de werken die we gedaan hebben. Dat zal niet ten koste gaan van behouden worden of verloren gaan. Maar dat zal wel een kroon meer of minder zijn. Die we dan ook weer voor uw voeten zullen werpen. Heere, leer ons uw liefde hebben met heel ons hart. U te vertrouwen met heel ons zijn en te handelen overeenkomstig uw woord door de kracht die u ons ervoor geven wil. Dank voor het voorbeeld van David, dat hij uw woord zo veelzijdig kende. Leer ons zo ook uw woord te kennen en uzelf te kennen. Als de redder, maar ook als de rechter. Als degene die barmhartig is, maar ook als degene die rechtvaardig is. Heere, kom tot uw heerlijk en heilig doel in ons aller leven. Om Jezus wil. Amen.